Van harte welkom bij RTL Darts Bullseye, de podcast. Met vandaag in de studio te gast RTL Darts commentator Teun de Boer. We gaan met hem natuurlijk onder andere hit or miss spelen. En we gaan ook horen hoe hij de carrière move gemaakt heeft van basisschoolleraar richting sportscommentator. Natuurlijk, zoals altijd, is ook Jacques Nieuwlaat aanwezig, het darts geweten van Nederland. Zo zou ik hem toch wel een beetje willen noemen. En we gaan bellen met de zuidenburen. Dimitri van den Berg, winnaar van de World Matchplay, gaan we natuurlijk feliciteren, maar ook eventjes aan de tand voelen. Welkom bij RTL Darts Bullseye, de podcast. Ik ben Ron Lemmens. Nou, Jacques, daar zijn we weer.
Ja.
Nou, we zullen het maar niet over de temperatuur hebben.
Nee, laten we dat maar niet doen. Laten we maar even snel beginnen. Lijkt me heel goed plan.
Ik ga meteen Teun ook van harte welkom heten in de studio. Teun de Boer.
Dankjewel.
Jij bent commentator voor darts onder andere. En nog meer sporten, hè?
Voetbal. Voetbal en darts. Dat zijn toch ook de mooiste sporten die er zijn. Maar ja, dat is mijn persoonlijke mening.
Ja, en wat dat betreft, het begint allemaal weer een beetje te lopen. Ook met voetbal.
Gelukkig wel. Natuurlijk omdat er een plekje was vanwege ziekte in het commentatorenteam nog... ook wat mee kunnen doen bij het laatste toernooi dat op tv was. En eigenlijk ook weer meteen het eerste toernooi. En voetbal loopt ook weer, dus dat is fijn.
Ja, eindelijk weer een beetje terug naar de normale tijd. Nu nog een goede airco, maar dan komen we weer verder.
Vraag je af of ik ziek kon worden tijdens de World Matchplay? Ik begrijp
het
niet.
Gewoon hier blijven zitten. Ja, precies. Zou daar is er niks mee. Laten we meteen eventjes gaan naar toch wel een bijzondere opmerking die Van Barneveld pas geleden plaatste.
En een comeback, ja, mensen vragen me ook, ja, ik ga ook niet hard op nee zeggen.
Wacht eens even,
ja. Nou ja, goed, ik heb toch natuurlijk altijd wel in mijn systeem van, ja, ik heb het niet afgemaakt, weet je. Het is natuurlijk een...
Voelt onbevredigend.
Ja, ondanks 5 wereldtitels voelt het toch wel zoiets als,
Maar een comeback, ja. Daar denk je wel over na.
Ja, maar niet voor het komende jaar, maar mocht het ooit, ja, gaan kriebelen, dan zeg ik niet zozeer gelijk nee.
Hij is niet een van de weinigen die in coronatijd tot andere inzichten komt. Want dat is een beetje wat hij zei, Teun. Van ja, corona heeft mij aan het denken gezet.
Maar voor mijn gevoel heeft Raymond van Barneveld dit al wel vaker gezegd nadat hij gestopt is. Dus voor mij is dit niet helemaal nieuw. Maar ja, tuurlijk, het is ergens ook wel weer een mythe. Het zou ergens ook wel weer heel leuk zijn. Maar je vraagt je wel af, is het wel goed om dat nog te doen? En kan die niet beter de legende blijven die in de Nederlandse dartsport is?
Jacques,
ik kan er ook mee. Ik heb het nou 4 keer al gezegd. Hij komt niet terug. Daar heeft hij helemaal de energie niet voor. Dan moet hij al die vloertoernooien gaan spelen. Q-School. Tegen al die jonge gasten, houden op schei uit. Als hij nou nog wat wil, dan gaat hij lekker captain worden van het Nederlandse dartteam of zo bij de WDF. En dan wordt hij als een held ontvangen, ongetwijfeld, op iedere Europa en World Cup. Mag hij meespelen? Ik heb het vorig jaar met Paul Lim meegemaakt. Die was de held. Die was gewoon de held daar zo. Nou, dat kan Van Barneveld ook zijn. Neemt hij een paar jonge Nederlanders mee, kan hij ze een beetje opleiden. Maar hou op schei uit over het tourkaart en zo, man. Dat trekt hij allemaal.
Maar kan je als dartspeler, vergelijken bij fysieke sporten als voetbal, daar ben je op een gegeven moment over je hoogtepunt heen. Is dat bij darts ook zo, denk je?
Ja.
En dat heeft met motivatie te maken?
Ja. Ja, nee. Probeer,
maar niet met het feit dat je ouder wordt?
Natuurlijk is dat een combinatie van elkaar. Maar het knapste van al die titels die Phil Taylor heeft gewonnen, vind ik in ieder geval, is het feit dat hij iedere keer zichzelf heeft kunnen motiveren om toch weer voor een WK-titel te gaan. Ik bedoel, het verschil tussen 13 of 14. Ja, weet je bent een legende bij 13 en bij 14 ben je ook een legende. Ja, je legende wordt er niet groter van, volgens mij. Tussen 1 en 2 en 2 en 3 misschien nog wel. Maar 5 wereldtitels, man. Hou op.
Maar goed, even denken, Teun. Droom je er wel over dat hij terugkomt?
Ja, het is natuurlijk wel degene waar ik ben dan nog best jong, erdoor begonnen is te kijken hoe de dartsport in elkaar zit. Dat is natuurlijk wel leuk om dat te blijven zien. Ik vond het vorig jaar ook nog steeds leuk. Het was speciaal om daar een wedstrijd nog van te kunnen commentariëren. Dat was een van zijn laatste. Maar ja, wat Jacques zegt klopt natuurlijk wel. Je kunt het beter nu zo laten. En hij kan zich op andere manieren heel goed voor de dartsport inzetten. In Nederland, maar ook daarbuiten.
Even een ander berichtje. Mike van Duivenbode is pas 21, maar gaat voorlopig eventjes niet meer darten. Hij legt de pijlen neer.
Ja, dat is eigenlijk wel jammer, want we hebben zo graag zoveel Nederlanders. En Mike is wel een talent. Alleen hij heeft natuurlijk al lange last van fysieke ongemakken.
Ja, verkrampingen aan zijn rechterhand.
Ja, en dartritis heeft hij ook last van gehad. En nog steeds dus last van, want die verkrampingen combineer ik daar wel een klein beetje aan vast. Of knoop ik daar wel een beetje aan vast. Dus hij heeft de tourcard nog tot begin volgend jaar. Ja. En daar kan hij dan nog mee doorgooien. Maar als je al lager dan 100 op de ranking staat, heeft dat dan zin?
Nee, ik denk dat het alleen maar lastiger wordt voor jezelf. Want dan moet je nog een paar pro-tours spelen. Zoals het er nu naar uitziet, gaan we het daar ook nog over hebben. Speel je er nog 10 dit jaar? Ja, dan krijg je 10 keer een pak slaag. Zit je daarop te wachten, word je ook niet beter van. Dus ik denk inderdaad dat hij verstandig beslissing heeft genomen. Nu gewoon even uitzieken, even herstellen. Zoveel mogelijk.
Herstel is mogelijk dus.
Nou ja, goed, dat zal de tijd leren. Als je, kijk, hij heeft darteritis gehad. En op het moment dat je darteritis hebt en je probeert er vanaf te komen, ga je toch een soort van onnatuurlijke werpstijl hanteren. Mensen Sujovic heeft bijvoorbeeld darteritis gehad. Nou, dat is niet echt een natuurlijke werpstijl die hij heeft. Justin Pipe heeft darteritis gehad. Je komt er vaak niet beter uit dan dat je erin ging. Maar je kunt er wel uitkomen. En dat is bij Mike dus ook gelukkig. Hij is eruit gekomen. Alleen je gaat toch een net even andere stijl hanteren. Dus iets geforceerd. En als je gaat forceren in je lichaam, dan maakt het eigenlijk niet uit welke sport je doet.
Is daar voldoende bekend over? Over darteritis binnen de medische sector?
Nee. Darteritis zelf is meer een geestelijke ziekte. Eigenlijk is het een soort blokkade. Je kunt je pijl niet meer loslaten. Dus je probeert de pijl naar het dartbord te gooien. Ik klinkt nu heel gek voor de mensen thuis die er nog nooit van gehoord hebben.
Vol verbazing.
Je probeert de pijl naar het bord te gooien. Je kan die pijl niet loslaten.
Een soort plakband op je.
Ja, maar ik vraag me af, Jacques, als je daarmee naar de dokter gaat, wat zegt de dokter dan? Weet je dat?
Ja, ik denk dat hij naar een psycholoog stuurt. Eerst zullen ze nog wel kijken of het iets fysieks is. Maar daar komen ze al vrij snel achter dat het niet zo is. En bedoel, je spelers in de kroeg krijgen het. En de beste spelers ter wereld hebben het gekregen.
Ik had er nog nooit van gehoord, moet ik eerlijk zeggen.
Golf je wel eens?
Nee.
Nou dan de Gyps. Ja, dat is ongeveer hetzelfde.
De Gyps.
Gyps, ja. Dus misschien dat er luisteraars zijn die te golfen. Dat is een beetje hetzelfde.
Golferitis.
Golferitis, ja.
Zo, dan gaan we even naar de telefoon. Want we hebben natuurlijk een kerstverse World Matchplay kampioen. Nou Dimitri, van harte welkom bij RTL Darts Bolzaai de podcast. En als eerste natuurlijk van harte gefeliciteerd.
Dankjewel en hallo.
Ja, Dimitri, wat leuk als je te gast wil zijn bij ons. World Matchplay kampioen. Is het al een beetje ingezonken?
Ik moet er al meer en meer een glimlach van op mijn gezicht hebben. Zo, ja, op onverwachte momenten dat je zo ineens denkt van, goh, ik heb gewoon dit toernooi gewonnen. En dat zal voor de rest van mijn leven zo zijn. En ik zal voor de rest van mijn leven deze titel op mijn naam hebben. Dat is, ja, dat is waanzinnig. Dat is zo'n heerlijk gevoel.
Ja, je had geen makkelijke route naar de zegen. Toch ben je eigenlijk nooit heel erg in de problemen geweest.
Nee, dat klopt. Ik heb alleen maar van gevoel uit qua moeilijke partij tegen Joe Cullen gehad. De rest was ik vrij dominant. In de wedstrijd. Altijd op voorsprong gebleven. Alleen tegen Glenn, ja, ik was op voorsprong, maar die kwam op het einde terug. En ja, ik weet niet waarom, maar de laatste drie legs gingen ook gewoon weer mijn kant uit. En daardoor dan de halve finale kunnen winnen. Maar ja, algemeen ben ik gewoon super trots. En vooral ook heel blij om te zien hoe ik iedereen die rondom mij staat ook zo trots gemaakt heb.
Toen jij naar, ik wilde bijna zeggen Blackpool ging, maar het was natuurlijk Milton Keynes. Toen je naar Milton Keynes ging, met welk idee ging je daar naartoe? Om het toernooi te winnen of dacht je van na een rondje?
Ik ging inderdaad dan naartoe met weer zoals altijd. Als ik in een toernooi meespeel voor de allereerste keer, dan ben ik nieuwsgierig. Dan ben ik benieuwd naar hoe het gaat gebeuren, hoe het eruit ziet. Ja, en ook daar weer. Ik moest mijn eerste ronde tegen Nathan Aspinall. We hebben al enkele keren tegen elkaar moeten gooien. Ik wist al dat ik van hem nog niet heb kunnen winnen. En ja, toch ging ik daar naartoe met het gedacht van, ik ben goed bezig. Ik heb er zin in. En breng me maar op het podium. En voor een of andere reden ging het ook gewoon heel stabiel, sterk. Kon ik met de druk om. Deed ik denk in mijn ogen vaak de juiste dingen op de juiste momenten. Mijn high finishes bijvoorbeeld hebben me dit toernooi echt heel ver gebracht tot aan de winst. Dus ja, vanaf dan dacht ik van keer ronde per ronde. En dan tegen Joe Cullen hetzelfde verhaal. Ook een speler waar ik vaak tegen heb gegooid, maar één keer van de vijf heb gewonnen. En dan kom ik daar ook weer door. Kan ik door deze ronde heen spartelen, zeg ik maar. Want het was niet echt een hele overtuigende wedstrijd, of zeker niet van mijn gevoel. En dan toen dacht ik van, nu gaan we ervoor. Ik weet, ik moest tegen Erik. Ik heb tegen hem al eens moeten gooien op het WK. Toen was het ook moeilijk. 3-1 achterstand, toch omgezet naar een winst. Dus ik zei tegen mezelf, ik ga hier meedoen om te winnen. En niet gewoon om de nummers hoog te maken. En ik moest ook die kwartfinale op een major toernooi eens voorbij geraken. Hè.
Ja, het werd wel een keer tijd inderdaad. Hoop jij dat vanaf nu alle toernooien Milton Keynes gespeeld worden zonder publiek?
Ik ben daar op zich niet zo mee bezig of het er publiek bij is, ja of nee. Ik ben een persoon dat hard werkt, dat er veel tijd in steekt en de gedachten gaan uit naar hoe ik me voel. En is er publiek bij? Mooi, fantastisch, zelfs beter, want dan kun je die ook meegenieten in de venue zelf, in het gebeuren zelf. Maar aan de andere kant hebben ze wel allemaal van thuis kunnen kijken en ze toch het darten kunnen volgen. En ik denk dat ze wel allemaal heel blij waren dat er weer darten op tv kwam. Maar ja, Verder kijk ik gewoon uit naar de volgende toernooien weer. Maakt me niet uit waar ze gehouden worden.
België heeft een nieuwe major kampioen. He, je bent de tweede. Erik Klarijs ging jou voor. Die heeft de Wimau World Masters ooit eens een keertje gewonnen. Kun je nog over straat in België?
Tuurlijk. Ik ben sindsdien nog maar één keer erkend. En dat was in Hasselt. Toen was ik met mijn vriendin even naar Hasselt toe. Gewoon wat rusten en ontspannen. Terrasje doen. En dan was er een persoon die voorbij kwam met de fiets. Wel wandelen, maar die keek mij zo aan en die deed de beweging van jij, gooi toch, jij bent toch die darter, hè? Ik zeg, ja, dat ben ik. Hey, gefeliciteerd, hè? Ik zeg, ja, ah, dankjewel. Maar je bent toch het meneer Van den Berg, hè? Ik zeg, oh, meneer.
Meneer ook?
Ja, die zei dat. Meneer Van den Berg, ik ben... ja, bedankt, dat is heel lief, meneer, maar... En dan ging die weg en 2 seconden later kwam die teruggewandeld, maar dan met zijn zoon en zijn vrouw en... Ja, die wou per se op de foto gaan met mij en dan mijn vriendin moest erbij opstaan. En dat is maar één keer gebeurd, dus ik kan gewoon nog lekker buiten gaan zonder enige problemen.
Nou, wend er maar aan. In Nederland wordt dat lastiger, denk ik. Hier zien ze wat meer van je. Dimitri, ik weet altijd, je hebt een hechte band met je familie. Hoe was die ontvangst toen je terugkwam in België?
Ja, die waren natuurlijk dol blij en vooral verrast. Ik denk dat Sun het meer en harder besefte dan ikzelf, want Sun deed er best nogal heel enthousiast en opgewekt over, maar ik bleef er gewoon cool onder, nuchter onder, want ja, het is en het blijft mijn werk. Ik ga het alle toernooien meespelen voor te winnen en het is bij de senioren nog maar mijn eerste winst, maar weet je, ik ben 26, ik neem mijn tijd en ja, ik was nummer 26 van de wereld en ik zag mezelf zo stelselmatig opbouwen. Dus ik was altijd met mezelf bezig en oké, ik heb deze nu gewonnen. Ik ben daar super blij om, super trots om. En vooral om die hele mooie trofeeën in mijn handen te hebben. En dan vooral dat ook mijn naam ermee op kan komen staan.
Heb je mee naar huis genomen, ook die beker, of niet?
Ja, die heb ik mee naar huis genomen. Ik heb gezegd van, ik zoek wel een manier dat die in mijn auto past.
En waar staat die nu?
Die staat nu op mijn appartement, mooi op het rijkel voor de raam.
Kijk, zodat iedereen kan zien dat je hem gewonnen hebt. Je hebt natuurlijk, tijdens de lockdown hebben we ook een keertje gesproken met elkaar. Toen was je bij Peter Wright. Nu las ik ergens dat Peter Wright zijn dansje zou aanpassen als jij de World Matchplay zou winnen.
Hij appte mij, dacht ik, voor ik de finale moest gooien of misschien voor de halve finale. En hij zei van, als jij dit toernooi gaat winnen, dan ga ik mijn nieuw dansje oefenen. En dan ga ik gewoon een keer op tv met mijn nieuwe walk-on dansje komen. Dus ja, ik weet niet of hij het meende, ik weet niet of het echt is. Ik weet wel dat hij een filmpje naar mij doorstuurde van een of ander persoon dat op dit nummer van hem, is dat Don't Stop the Party of zoiets?
Mm-hmm.
Dat liedje, daar was een andere een bepaalde move van toen. Dus ik weet niet wat hij serieus was of wat hij ernstig was, maar ik dacht van kom, ik ga het toch lekker vernoemen in de interview.
Precies, ja, nee, help hem er ook nog even aan herinneren. De Premier League begint bijna, moet hij spelen. Dus niet vergeten, hè? Laat het hem niet vergeten.
Ja, ik ben benieuwd. Ik zal hem straks nog eens appen. En hoe gaat het oefenen met je nieuw dansje?
Ja, precies. Nog één dingetje over Peter Wright. Voordat we dit stukje in ieder geval even afsluiten, Dimitri. Hij had problemen met zijn ogen tijdens de World Matchplay, hebben we gezien. Bril op, bril af. Had hij daar tijdens die lockdown ook al last van, toen jullie samen waren?
Hij zei dat inderdaad wel, dat hij met zijn ogen wel nu en dan stoort. Het is zo, hij heeft een bril nodig. Ik dacht voor dichtbij, maar niet voor de verte. En daarom kan hij darten zonder een bril. Maar aan de ene kant denkt hij wel dat het stelselmatig aan het verslechteren is. Ofzo. Allee, anders gaat hij in mijn ogen ook niet ineens een bril opzetten. Dus dat is van mij een veronderstelling. Dat is geen feit of weetje. Dat is voor mij puur een veronderstelling, want ik heb hem er niet over aangesproken.
Nou, ik kan je vertellen, Dimitri, ik ben ook een oude man. Ik heb ook een bril nodig langzamerhand. Dus dit is gewoon een oude mannenkwal. Dat krijg jij ook nog.
Oh, bedankt. Ik kijk er aan de raad.
Precies. Hey, Dimitri, hartstikke bedankt voor zover. We gaan je dadelijk nog even terug horen natuurlijk. Tot zo!
Straks praten we verder met Dimitri van den Berg en hoor je misschien nog wel dingen die je nog niet wist. Bijvoorbeeld uit zijn jeugd. In RTL Darts Bullseye, de podcast, eren we iedere keer weer darthelden. En die komen te staan in de Hall of Fame. De laatste keer was dat Jockey Wilson. Straks hoor je wie we deze maand in de Hall of Fame erbij gaan plaatsen. Maar eerst gaan we naar Hit or Miss. Ben je voor of ben je tegen? Een gesprek die we altijd voeren met een van onze studiogasten. En vandaag is dat natuurlijk Teun de Boer.
Hierom is, ja, van Jacques weten inmiddels de stevige meningen. Het is iedere keer weer afwachten hoe het met onze studiogast is. Hoe die er tegenin gaat, wel of niet. Soms natuurlijk eensgezind. De eerste stelling, daar hoort een stukje audio bij. Daar gaan we zo meteen naar luisteren. Maar dat gaat eigenlijk over iemand waarvan we altijd wisten... als deze man achter het bord staat, nou, die gaat winnen. Michael van Gerwen, over wie zouden we het anders hebben? Belangrijke vraag, de afgelopen World Matchplay, was hij niet zo succesvol? En we gaan toch even luisteren naar zijn reactie.
Ja, het is altijd als ik verlies, dan heb ik pak slaag. Maar verklaren, ik ga veel te slap de wedstrijd in en dat mag gewoon niet gebeuren. En dan krijg ik alsnog zoveel kansen. En als je die dan ook niet benut, kijk maar naar mijn dubbelpercentage, 17%. Ja, dan mag je alleen maar jezelf aanrekenen. Simpel is dat, ook al gooit hij misschien een leuke wedstrijd, dat dan nog. Ik weet niet, maar het is makkelijk om nou iets schot te geven. Maar laten we vooropstellen dat dit gewoon niet mag. Dit gewoon een wanvertoning, punt.
Ja, hij verloor in de tweede ronde van Simon Whitlock. Ik ben toch wel benieuwd, Teun. Is hij over zijn hoogtepunt heen?
Nee, absoluut niet.
Waar wijd je het dan aan dat het toch niet goed gaat op dit moment?
Ik denk dat de concurrentie sterker is geworden. Na het vertrek van Taylor is de top wel breder geworden. Waar hij daar nog ook, denk ik, hongeriger was naar zijn titels. Dat is hij nu misschien wat minder. Maar om dat te zeggen dat Marco van Gerwen over zijn hoogtepunt heen is... dat vind ik te kort door de bocht en te makkelijk.
Maar het feit dat hij verslaanbaar is... dat moet toch bij zijn tegenstanders ook naar een soort bloed doen ruiken.
Dat is wat ik zeg. De concurrentie voelt dat ze kunnen winnen. Waar hij daarvoor het gevoel had dat hij onverslaanbaar was. En dat had hij zelf waarschijnlijk ook. Nu is hij daar misschien wat kwetsbaarder door geworden. Maar dat neemt zijn talent niet weg. En dat neemt zijn honger om te winnen. Dat heeft hij namelijk altijd. Neemt ook niet weg. Dus hij gaat nog titels winnen. En ik denk ook veel.
Wat doet dat met het darten, Jacques? Toch wel leuk voor de dartfan eigenlijk, of niet?
Voor de neutrale dartfan is het zeker leuk. Ik denk voor de mensen uit de omgeving Boksmeer en zo een stuk minder. Of waar woont hij tegenwoordig? Kijk, is hij over zijn hoogtepunt heen? Kijk, zijn hoogtepunt was 2016. Toen won hij alles, was hij onverslaanbaar. Zo goed is hij op dit moment simpelweg niet. Maar zo goed ben je ook maar een bepaalde kleine periode over het algemeen. Dus als je het zo wil stellen, ja, dan is Van Gerwen over zijn hoogtepunt heen. Maar hij gaat echt nog wel genoeg winnen inderdaad. Wat je alleen merkt de laatste tijd is dat hij minder constant is. Voorheen had hij altijd een soort basisniveau wat al tegen de 100 aanlag. Dus de 98 en de 100 kwam hij eigenlijk altijd aan. Het was altijd ook een dominante 98 tot 100. Hij gaf het ritme aan in de wedstrijd. Hij bepaalde wat er gebeurde op het podium. En die regie is hij volledig kwijt. In die wedstrijd tegen Whitlock geen schim van zichzelf. Echt niet. En dan geeft hij dus de tegenstander de mogelijkheid om de regie over te nemen. En Whitlock is dan ervaren genoeg. Die denkt, ja, wacht eens even. Ik kan hem pakken. Hmm. En die had geloof ik, wat was het, 5 jaar niet van hem gewonnen of zo?
Heel lang.
Ja, dat zijn de wedstrijden die Van Gerwen zeker moet winnen.
Ja, we hebben het er wel eens eerder over gehad. Nieuwe dartpijl kan effect hebben op een speler. Is dat bij Van Gerwen ook zo, Teun, denk je?
Toen die net van zijn pijlen wisselde, toen sprak ik hem in Den Bosch bij die demo toernooien. En toen zei hij op zijn Van Gerwen, ja, daar mag niks uit. Maar eigenlijk precies zoals hij in het interview na de wedstrijd tegen Whitlock zei. Zo is hij. Ik denk dat hij echt zo nuchter is. Dat boeit hem denk ik niet zoveel. Maar in het hoofd ergens dat je iets nieuws hebt en dat je je daaraan moet wennen. En dat je daar dus niet meteen zoveel mee wint als je in 2016 bijvoorbeeld met je oude pijlen deed. Misschien... toch ergens? Ja,
maar het is, weet je, als je een stukje gaat wandelen, wandel je wel eens een stukje?
Zeker.
Je gaat naar beneden, ga je naar je schoenenkast toe, trek je schoenenkast open. Welk paar schoenen pak je dan?
Niet de nieuwe zitten.
Niet fijn ze zitten waar je gewend aan bent. Dat is met dartpijlen hetzelfde. Ja. Dus als die zou mogen kiezen, zou die denk ik toch dat setje pakken.
Maar hoezo? Die al 5 jaar mee als die zou mogen kiezen, waarom mag hij niet kiezen?
Nou, als jij hem een flinke bom duiten betaalt om met jouw materiaal te spelen, dan wil je ook wat hij met dat materiaal speelt, of niet?
Ja, dat klopt.
Dat denk ik ook. Dus, maar goed. En dat is ook geen probleem.
Heb je het wel eens zien, is het wel eens gebeurd dat een darter toch besloten heeft om terug te nemen, toch terug te grijpen naar de oude pijlen?
Dat gebeurt wel eens, ja. Ja. Ondanks die iemand die dat wel eens heeft gedaan. Maar dat is lastig. Je ziet zelden dat een speler zijn contract inlevert en zijn eigen weg gaat. Dat zie je niet zo heel vaak.
Oké, over die pijlen dan even om daar verder op te gaan. De PDC moet de pijlen met grippunten, zoals Whitlock heeft, verbieden. Ik begin even bij Jacques.
Ja. Ja. Het ziet er niet uit namelijk. Wat een slechte reclame voor het darten.
Nee, je moet gewoon gooien met waar je zin in hebt. En ook, dat vind ik het... Ik vond het wel jammer dat Whitlock er überhaupt op inging online. Hij ging een foto plaatsen van zijn, van zijn dartbord waarmee hij thuis al maandenlang gooide. En zei, ja, kijk nou, ik dart hier al maanden mee. En hier is het CISO nog perfect. Het is helemaal in orde.
Gelul.
Dat dacht ik eigenlijk ook
Nee, dat is het ook. Nee, maar die punten van Whitlock met name. En Whitlock is wel de ergste erin. Hij probeert er zoveel mogelijk grip op te creëren. Dus hij, bij wijze van spreken, hij doet er lijm op. Dan zandkorrels. Dan lijm, dan diamantkorrels. Zodat die pijlen maar zoveel mogelijk grip op het bord hebben. Het bord is opgebouwd met allemaal haartjes die als het ware haaks op het bord gelijmd worden. Dus als je daar heel veel grip tussendoor gooit en je trekt het eruit. Ja, het is net als dat je zelf aan je haren gaat lopen trekken. Als je hard genoeg trekt, trek je ze er vanzelf uit.
Maar hoe kan het dan, Jacques, dat hij dat plaatje post en dat hij zegt, ik dart hier ook met mijn normale pijlen. Of dart hij dan met andere pijlen als hij traint?
Nou ja, het klinkt mij zeer onwaarschijnlijk. Maar
je gaat toch ook niet trainen met andere dartpijlen, zou je dan denken?
Nee, dat denk je van niet, inderdaad. Ja, ik heb geen idee hoe dat gaat. Maar ieder bord waarop ik hem zie gooien. En ik zie hem op de Eurotour gooien. Ik zie hem op tv-toernooien gooien. Je ziet hem op de World Series toernooien gooien. Na 3-4 legs is die triple 20 uitgewoond gewoon.
Compleet naar de Filistijnen.
Ja, en dat is toch gewoon slechte reclame. Dus ik vind eigenlijk dat je gewoon die grippunten volledig moet verbieden.
Er zijn er meer die dat hebben. Niet zo extreem als...
Hij is wel de extreemste. Carl Anderson heeft ook een vrij extreme... Kijk, je hebt twee soorten grips op een punt. Je hebt grip om de punt in het bord te laten zitten. Hè? Die zit aan de voorkant van de punt. En je hebt grip als je één vinger op de punt hebt. Wat veel spelers hebben. Dat er aan de... Zeg maar waar de punt in de barrel over gaat. Dat daar grip zit. Die grip raakt bijna nooit het bord. Dus dat is in principe geen probleem. Maar die grip om die pijlen in het bord te houden. Ja, je ziet het wat er gebeurt. En een van de grootste sponsoren van de PDC is een dartbordenfabrikant. Die wordt hier niet vrolijk van. Laat ik het zo zeggen. Als ik zoveel zou betalen, zou ik er niet vrolijk van worden als dartbordenfabrikant. En het is niet goed voor de sport. Want wat gaan mensen thuis doen? Die gaan ook van die grippunten kopen. Die gaan de kroeg in en die gaan met die grippunten op een bord in de kroeg gooien. Dat bord in de kroeg is ook na een dag kapot.
Kan de kroegbaas iedere week een nieuwe kopen?
Precies.
Dat is handel.
Dat is handel.
Maar goed, Teun, ga ik de vraag nog een keer aan je stellen.
Nee, ik vind nog steeds dat iedereen moet doen wat hij zelf wil. En dan stel ik de vraag aan Jacques, wat is dan de grens? Hoe ga je dit dan afbakenen dat je toch
gewoon
een beetje...
geen grippunten meer. Ook punt niet in de reglementen zetten.
Ook niet als een beetje zoals bij Carl Anderson.
Nee, nul.
Nul. Heftig, dan gaan er behalve met veranderen van darts ook nog wel een aantal dingen dus veranderen voor de darters.
Er zijn een heleboel regels veranderd. Onlangs daar heeft niemand nagekeken, ben ik inmiddels achtergekomen.
De volgende, de PDC Women's Series stelt niets voor, Teun. Ik zie je kijken.
Ja, gevoelig onderwerp, hè? Dan ga ik toch voor ja. Ja, voor de kijker stelt het niet veel voor. Ik denk dat ook heel weinig mensen daarop zitten te wachten.
Maar je zou het graag anders willen zien, zie ik aan je gezicht.
Ja, of ik het graag anders zou willen zien? Ik zou het voor de dartsters leuk vinden. Maar ik weet niet of het realistisch is dat te denken, dat dat ooit gaat gebeuren. En ik denk op de manier zoals ze het nu gedaan hebben met de vrouwen implementeren bij de mannen, dat je daardoor wel meer goodwill creëert. Maar aan de andere kant krijg je dan ook die situaties van boeën en dat iedereen op de hand van de vrouw is. Heb ik ook een beetje moeite mee. Dus het is, je wil het graag, ja. Maar of het realistisch is, dat weet ik dus niet.
Check.
Ja, voor alle duidelijkheid, die Women's Series die ze nu hebben voorgesteld is eigenlijk gewoon een vloertoernooi waar geen camera's bij zijn en waar twee WK-plekken te verdienen zijn. Dus wat mij betreft stelt dat geen reet voor, want dat hadden we vorig jaar namelijk ook al. Alleen toen was het in twee verschillende plekken. Één in Engeland en één in Europa.
Dus er is niks veranderd, niks van geleerd.
Nou ja, er zijn twee extra toernooitjes. Er is wat prijzengeld opgezet, dus er is wel degelijk wat veranderd. Ik denk dat dit een soort test is voor de PDC om te kijken hoeveel dames erop afkomen en of daar misschien iets... Of er ergens wat geld te verdienen valt met damesdarten. Want daar komt het over het algemeen op neer.
Maar ter vergelijking, de prijspot. Ik had gelezen £20.000 voor al die dagen darten. Ja. Bij de mannen is dat volgens mij in één dag al te verdienen, zo'n beetje.
Ja, alleen door de winnaars zo'n beetje. Ja. Nee, een vloertoernooi bij de heren is £75.000 per dag. Dus dat is een factor... Jij bent beter in rekenen dan denk ik. Maar ik gok een factor 15.
Meer dan het dubbele. Nou, veel meer dan het dubbele. Maar ik denk dat het daardoor ook niet heel veel waard is voor...
Ja, nee, voor die dames die zich kwalificeren voor het WK is het, bedoel, ka-ching, £11.000 als je het WK haalt. Dat ze dus allemaal graag willen. Ik denk dat ze ook, als je kijkt, een beetje willen uitsluiten dat er een one-day fly tussendoor vliegt die per ongeluk een kwalificatietoernooi wint. Als je 4 dagen toernooi op rij houdt, dan krijg je over het algemeen toch echt wel de betere spelers bovendrijven. En lees, betere speelsters bovendrijven. We willen Fallon Sherrock graag terug hebben op het WK. En we willen heel graag ook Lisa Ashton terug hebben op het WK. Dat heb ik niet gezegd.
Straks in RTL Darts Bullseye de podcast hoor je wie we gaan plaatsen in de Hall of Fame. En we blikken vooruit op de toernooien en wat er zich nog allemaal gaat afspelen de komende maand. Op gebied van darts uiteraard. Dat doen we met Teun de Boer. Maar eerst even terug naar Dimitri van den Berg. Geboren op 8 juli 1994 in Antwerpen. Ja, Dimitri, we gaan je even aan de tand voelen als je het goed vindt.
Wat gaan we doen?
Ja, aan de tand voelen. Ik weet niet of je de uitspraak uit de drukking al kent in België.
Aan de tand voelen. Het lijkt mij alsof dat er over gevoelige onderwerpen wordt gepraat.
Zou kunnen. Zou zomaar kunnen. Hoe was je op school eigenlijk, als kleine Dimitri?
Ik was heel vaak de kleinste van de klas. Ik was heel vaak de persoon die heel actief was. Ja, dat vonden de anderen niet zo fijn. En stelselmatig was er eigenlijk altijd zo dat ik bijna altijd de kleinste van de klas was. Altijd heel actief, niet geliefd. En ja, ik heb er ook al eens een andere keer over gesproken. Naarmate we ouder worden, werd ik ook gewoon gepest.
Heeft het jou nog iets opgeleverd?
Ik ben er als persoon veel sterker uit gekomen. En ja, het moet gezegd worden, het darten heeft altijd wel voor mij een heel andere wereld gegeven. Ik werd daar altijd geliefd. Iedereen had me graag. Ik kon me uitleven. Ik deed de sport net zo nog altijd. Met hart en ziel, met heel veel passie. En ik voel me er nog altijd geweldig bij. En het is ook, als ik bijvoorbeeld moeilijk zou hebben, dan moet ik gewoon aan het bord gaan staan gaan darten en ik vergeet al mijn zorgen.
Dus je uitlaatklep?
Ja, ook al. Ik heb alleen wel, als ik ergens heel veel moeite mee heb, laten we zeggen hartpijn heb, liefdesverdriet, hoe noemen ze het allemaal, dan ga ik de fitness in, want dan heb je dat nodig. Dan heb je echt iets nodig om je af te matten.
Dan kom je op een punt, wat wij ons eigenlijk altijd wel afvragen bij darters. Ben je gelovig? Maakt even niet uit in wie of wat hoor.
Ik ben wel gedoopt geweest en zo, maar het interesseert mij echt helemaal niks. Ik denk niet dat er een God bestaat. Mocht er een God bestaan, dan mag hij gewoon zich omdraaien in zijn graf of zo, want die heeft rare dingen in zijn kop, ik weet het niet. Verder, gelovig, nee, niet echt. Wat ik wel heb, is zo van die kleine dingetjes in mezelf voorbereiden op mijn wedstrijden.
Nou, maar dat is meer bijgelovig.
Ja, dat is meer bijgelovig dan, ja.
Heb je daar een bepaald ritueel wat iedere keer weer terugkomt?
Ik heb iets dat belangrijk is voor mij. Ik neem 4 uren de tijd in een volledige voorbereiding met name het ingooien, het opwarmen. En ook mentaal jezelf voor te bereiden, rustig mijn tijd nemen. Bijvoorbeeld met de matchplay heb ik elke keer dat ik naar beneden wandelde richting de zaal, heb ik elke keer mijn papa opgebeld. Gewoon elke keer met hem praten, gewoon rustig, relaxed. En dan vroeg hij van, ben je zenuwachtig of hoe voel je je nu? En ja, gewoon daar heb ik telkens gedaan. En dan een bepaald liedje luister ik wel heel vaak terug. En ja.
Zijn er nog gezelschapsspelen waar je heel goed in bent?
Denkspelletjes, schaken, dammen, stratego. Verder vind ik het leuk om Monopoly te spelen, Uno. Mens erger je niet, vind ik het beste spel.
Ja, waarom?
Ja, je ziet gewoon echt vaak, omdat ze zeggen, mens erger je niet, dat ze zich wel ergeren. Want de ene moment hebben ze al hun pionnetjes op het veld staan, en de andere moment hebben ze gewoon helemaal niks niet meer. En dan gaan ze helemaal gek. Geweldig.
Ben je ook wel eens boos, of gebeurt het alleen met van dit soort spellen?
Nee, niet echt. Als het gaat om gezelschapsspellen spelen, dan blijf ik echt wel gewoon gezellig en geniet ik van het moment van spelen. Je wilt wel winnen natuurlijk, maar dan zou ik eerder boos zijn als ik een partijtje darts verlies dan dat ik een gezelschapsspel verlies.
Dimitri, dankjewel voor de andere kant van jouw verhaal die we misschien nog niet allemaal kennen.
Geen probleem.
Raymond van Barneveld, Tina Gulliver, Joe Hitchcock, Phil Taylor, Jockey Wilson. En wie gaan we deze maand aan de Hall of Fame toevoegen?
De volgende speler die gaat plaatsnemen in onze Hall of Fame hoort daar zonder enige twijfel in. Hij is de eerste echt grote naam op het moment dat de televisie aansluit bij het darten. De Crafty Cockney, oftewel Eric Bristow. Hij wordt geboren in 1957 en eigenlijk vanaf zijn jonge jaren behoort hij al tot de beste spelers ter wereld. Uiteindelijk is hij de eerste speler die 5 WK's op zijn naam schrijft, maar hij speelt in totaal zelfs in 10 finales. Hij won ook de Winmar World Masters 5 keer en de WDF World Cup Singles 4 keer. In totaal komt hij uiteindelijk uit op 23 WK's. Eind jaren 70, begin jaren 80 is hij de man, de nummer 1 van de wereld. wereld. Hij hoort tot de grote drie. Eric Bristow, John Law en Jockey Wilson. Zonder enige twijfel is hij de beste van de drie. Maar hij wint niet altijd. En dat maakt die tijd ook wel zo mooi. Hij was controversieel in zijn gedragingen en in zijn uitingen. Een echte Londenaar die het hart op de tong droeg. Naast zijn dartprestaties was hij ook de eerste ontdekker en de eerste sponsor van Phil Taylor. Dus hij heeft de dartsport nog veel meer gebracht eigenlijk. Hij hoorde bij de originele oprichters van de PDC en heeft darts onmiskenbaar een gezicht gegeven. Met name in Groot-Brittannië, waar hij zijn hele leven de meest herkenbare speler bleef. In 1989 kreeg hij de MBE toegekend voor zijn verdiensten voor de dartsport. Member of the British Empire. En verdiensten had hij natuurlijk. 5 WK-titels, ik zei het al, in 1980, 81, 84, 85 en 86. Dus ook nog eens 3 jaar op rij. Uiteindelijk speelt hij 91 televisietoernooien, waarvan hij er 28 wint. In een tijd waarin er maar soms niet zo heel veel televisietoernooien te winnen waren. Eric Bristow is ook de eerste speler die midden jaren 80 last krijgt van darteritis. Een psychologische blokkade waar je eigenlijk de pijl niet meer kunt loslaten. Het zou uiteindelijk ook zijn carrière als dartspeler beëindigen. Hij zal later natuurlijk wel in de dartsport betrokken blijven. Hij wordt spotter, met name voor alle uitzendingen van de PDC bij Sky in Engeland. Zonder enige twijfel, de man van de jaren 80. En daarom hoort hij dus ook in onze Hall of Fame. Bristow overlijdt op 5 april 2018. Hij is dan nog maar 60. Hij krijgt een hartinfarct terwijl hij aanwezig is bij een Premier League avond in Liverpool. Je zou dus kunnen zeggen dat hij gestorven is in het harnas. Eric Bristow, de Crafty Cockney, hoort natuurlijk in onze Hall of Fame.
Wederom weer een heel bijzonder verhaal, Jacques.
Ja, deze was ook wel weer makkelijk, want dit is de eerste echt grote naam waar ik mee opgegroeid ben in de darten. Hij was de Phil Taylor van de jaren 80. En het feit dat hij darteritis heeft gekregen, heeft wel gezorgd dat hij wat minder heeft gewonnen.
Ja, dan was dat woord in één keer weer.
Ja, dat hij wat minder heeft gewonnen dat hij uiteindelijk had kunnen winnen. Hij had misschien wel net zo lang mee kunnen gaan als Taylor. En ik denk dat hij mentaal misschien nog wel sterker was dan Taylor.
Oh ja? Ken jij hem, Teun?
Nee, want het is voor mijn tijd. Maar ik moet heel toevallig, dat is echt toeval. Ik heb deze week nog de BDO finale 1989 teruggekeken. Tussen Keith Teller en Eric Bristow. En ja, ik vind het genieten alleen al zijn gezichtsuitdrukking. Ik denk dat dat ook zijn mentale weerbaarheid weergeeft. Maar zijn worp. Zijn worp met dat vingertje. Het is bijna magie, vind ik, om naar te kijken. Dus dat is wel echt een legende, maar voor mij een mythe. Want ik heb hem nooit live gezien op televisie.
Nee, hij was heel vol van zichzelf ook. En dat liet hij ook blijken. In interviews na afloop. Ik weet nog, hij won zijn eerste WK-titel in 1980. Versloeg hij Bobby George in de finale. Een van de mooiste finales die we ooit gehad hebben. Maar een beetje vergeten finale. En de interview na afloop zei de interviewer van BBC was dat nog. Tegen Bristow. Bobby George was nog wel iemand om rekening mee te houden in de toekomst. Het antwoord van Bristow. Hij zal een aardige nummer 2 kunnen worden.
Wat was er zo bijzonder aan die finale, Zer?
Het was de eerste keer dat er een beetje glitter en glamour kwam. Dat had met Bobby George te maken. Die maakte een opkomst van. Het publiek was echt op de hand van Bobby George ook. En dat hadden ze ook nog nooit meegemaakt. De finales daarvoor waren tussen John Law en Leighton Reese gegaan. Twee beetje grijze figuren eigenlijk. En nu had je de jonge, cocky, arrogante Bristow. En de man van het volk, Bobby George. En die gebruikten dat ook allebei tot hun voordeel, zover ze konden. Ja, dat was een fantastisch finale. Die finale heeft het darten ook in Groot-Brittannië, met name bij de BBC, super populair gemaakt. En toen ging het ook heel snel vooruit.
En hij heeft Raymond van Barneveld ook geïnspireerd. Want dat was zijn eerste WK, heb ik ergens gelezen. Ik denk in zijn boek, dat hij daar binnenkwam en dat hij Eric Bristow live ontmoette.
Ja.
Dat is ook, ja, dat moment van magie moet voor van Barneveld dan ook wel speciaal zijn.
Ja, Teun, dan gaan we over naar jou.
Nou,
ja, van basisschoolleraar tot dartscommentator.
Dat is een bijzondere stap, hè?
Dat is een hele bijzondere stap. Wanneer is dat zo ontstaan?
Eigenlijk in groep 3 al. En daar heb ik...
Gaf je les aan groep 3 of zat je in groep 3?
Ik zat in groep 3. Ja, 6 jaar, denk ik. Ik zei, ik word meester en ik word sportcommentator. En dan was het ook echt darts en voetbal. En dat is geen leugen. Mensen zeggen wel eens, ja, dat zeg je voor de bühne. Maar
even voor de vorm, hoe lang is dat geleden?
Ik ben nu 28, dus dat is dan 22 jaar geleden. Ja, de schoolmeester moet een beetje kunnen rekenen. En Jacques zei het net al, maar dat voorzetje kopte ik niet in.
Jacques, dat is heel oud nu.
Dat was een paar jaar nadat Barney zijn eerste...
Ja, en ik dartte altijd bij mijn tweede papa in de schuur. Dat was de man die altijd op ons paste. En die was bezeten van de dartsport. Hij leeft inmiddels niet meer. Hij heeft ook nooit meegekregen dat ik uiteindelijk dit ben gaan doen. Maar die heeft ook altijd gezegd, jij gaat dat doen. Jij gaat dartscommentator worden. Dus dat het uiteindelijk gelukt is wel heel bijzonder. En in combinatie met voetbalcommentator is dan toch een soort van droom.
En dan geef je ook nog steeds les op basisschool.
Ik geef nog 2 dagen les.
Hoe reageren die kinderen erop eigenlijk? Dat jij ook voor tv, op tv te horen, misschien soms te zien bent.
Ja, zien is dan inderdaad bij darts, bij het WK het geval geweest. Dat vinden ze wel bijzonder. Maar ik moet eerlijk zeggen, het zijn kinderen van 8-9 jaar. Ik heb eerder reacties van vaders gekregen die darts kijken. De kinderen die zeggen, nou, ik heb van papa gehoord dat je op televisie was. Maar die zijn er zelf totaal niet mee bezig. Wel een beetje met voetbal, maar darts is echt een papasport, zeg ik dan maar. En dan komen de vaders wel op school. Die vroegen dan bijvoorbeeld hoe ik in vredesnaam op school belandde. Want ik was gisteren nog in Ellie Pally. Maar ik was natuurlijk van in de studio in Hilversum. Ja. Maar dat soort dingen gebeuren.
Dus moet jij ook met de papa's op de foto?
Nee, absoluut niet. En dat wil ik ook absoluut niet. Nee, ik vind het commentatorvak heel fijn, want je komt zo min mogelijk in beeld. En dan is je stem uiteindelijk dat waar mensen wel eens van denken, hey, ben je zoals Dimitri van den Berg het ook heeft op straat, zo af en toe, maar dan met je stem. En dat vind ik echt prettig.
Ja, moet je dan ook wel eens een stukje voordoen in de klas?
Nee, eigenlijk niet. Ze willen wel eens stukjes terugkijken.
Kan je dat wel hier doen?
Of ik dat hier
even enthousiast reageren op een goede pijl.
Nou ja, dan moet je gewoon eigenlijk, Jacques heeft hem mij gegeven, dan moet je eigenlijk het fragment van de 9-darter van Gerwen geven. Want daar is collega Martijn van Zijtveld nog steeds boos om, dat ik 2 maanden begonnen was en meteen een 9-darter kreeg. En die schoof Jacques ook letterlijk zo naar mij toe met zijn handen van, doe jij maar.
En hoe ging dat toen? Kan je het nog nadoen?
Oh ja, ik denk iets van Michael van Gerwen, een 9-darter, de eerste sinds. Nou, en dat was volgens mij een jaar geleden. Dat was echt, niemand verwachtte hem en ik al helemaal niet. Dus dat was wel echt een leuk momentje, ja.
Bijzonder, toch?
Wat zeg je?
Ja, bijzonder toch?
Ja, bijzonder, ja, zeker.
Gewoon zo, pam, je kan het oproepen.
Ja, dat zijn wel momenten die je niet snel gaat vergeten. En ik hoop dat er nog heel veel momenten bij gaan komen.
Hoe bereid jij je voor als commentator op een dartswedstrijd?
Dan moet ik een shout-out doen naar Frank. Frank Visschaper. Hij is de reden dat ik hier terecht ben gekomen. Want met hem raakte ik in gesprek bij Fox. En de rest is geschiedenis. Een test met Jacques samen en daarna uitproberen op televisie. Maar voorbereiden is dan voornamelijk in de database duiken en dingen opzoeken die je zelf nog niet weet. Op YouTube filmpjes zoeken van andere partijen. En social media afstruinen, want dan kom je toch wel dingen tegen die je supersnel op de sites van de PDC bijvoorbeeld niet tegenkomt. En dat dan op een Word documentje wegzetten met punten. En dan af en toe kijken, kan ik bepaalde dingen nu gebruiken? Of kan ik, als ik bijvoorbeeld met Jacques zit, vragen stellen? Want dan krijg je ook een gesprek, dat vind ik ook leuk. En het rekenwerk grotendeels aan de human calculator overlaten. Ja, tuurlijk. Ja. Ik kan dat nog niet zo snel, die patronen. Maar dat is wel iets dat ik graag nog sneller zou willen.
Ja, goed. Op de basisschool moet je ook goed
Ja, maar dan
rekenen.
Kom je vaak niet verder dan 4 keer 8 is 32. Hè? Dan houdt het wel op.
Twijfel toch even. Volgend jaar een oudere klas nemen.
Misschien de volgende keer oudere klas nemen.
Ja. Is wel een beetje ambitie. Maar als je nog maar 2 dagen voor de klas staat, heb je niet zo heel veel meer te vertellen, hè, in school. Dat is eenmaal zo.
Nou, het is ook wel knap hoor, wat Teun doet. Want iedereen denkt dat het makkelijk is. Je gaat even zitten en je begint te praten. Maar het valt niet mee. De meeste commentatoren zijn gewend om alleen commentaar te geven. Dus het valt best tegen voor de meeste commentatoren om ineens je tijd te moeten delen met een ander. En daar is hij echt heel makkelijk ingestroomd, moet ik zeggen. Dus,
Beetje geluk gehad wel dat ik altijd bij de regionale omroep radiocommentaar ook met z'n tweeën altijd gedaan heb. Dus dat is misschien wel een voorsprongetje geweest. Dat heb ik echt 10 jaar lang gedaan, vanaf mijn 17e. Maar het is ook leuk. Je kunt darts kun je niet alleen. Dat kan je niet.
Maar wat ik ook wel hoor is dat er een soort gunfactor aan elkaar zit in zo'n wedstrijd. Hè? Dat Chuck het even doorschuift naar jou.
Ja, dat voel je wel heel erg. En die collegialiteit zorgt ook wel voor dat je, denk ik, tot leukere prestaties kan komen. En daardoor ook voor de kijker of de luisteraar in dit geval dan ook een leukere wedstrijd kan creëren.
We gaan vooruitblikken. 25 augustus tot en met 30 augustus. 6 avonden de Premier League. Nou, mooi. Achter elkaar. Voor de darts-fan is dat natuurlijk een snoepen.
Zeker, ja, snoepen. Inderdaad. Nou, we hebben natuurlijk de Premier League normaal donderdagavond. Hè, vanaf februari tot mei. Finale O2. Iedereen happy. Iemand met een mooie beker omhoog. Ja, dit jaar natuurlijk allemaal niet gebeurd. Ze willen hem toch wel graag afspelen, de Premier League. En dus hebben ze er nu voor gekozen om toch een beetje in te korten. Er mag toch geen publiek nog bij. Waarschijnlijk in ieder geval niet die eerste serie die je net noemde van 25 augustus. Dus die worden allemaal ook gewoon in Milton Keynes gespeeld, waar we ook de World Matchplay hebben gespeeld. Zonder publiek. Ze gaan wel weer proberen met fans, schermen iets te doen. We hebben linkje gedeeld ook via RTL 7 Darts. Dus ja, als je in beeld wil, zou ik zeggen. Ik wil een Nederlandse vlag mooi in beeld zien. Dat moet toch kunnen? Een Nederlandse vlag. Dus stuur die filmpjes gewoon in met een Nederlandse vlag.
Goed idee, goed idee. Over dat publiek gesproken. Er komt wel een toernooi aan met publiek. Het German Darts Championship. Dat is het eerste toernooi met publiek. Fans mogen daar niet zingen. Ook niet verkleed komen. Waarom niet verkleed?
Nou ja, verkleedheid dat leidt tot enthousiasme. Hè? Dus, en dat moeten we dus vermijden ten koste van alles.
En bier dan? Dat leidt toch ook tot enthousiasme? Mag dat wel?
Ja, je kan heel dat wordt gebracht bij je. Je mag ook niet zelf een bier gaan halen. Dat wordt ook nog eens een keer gebracht naar. Ja, het lijkt mij een ideaal toernooi, zeg.
Ja, dat zou
ik ook hoef niet verkleed. Ik hoef niet enthousiast te zijn. En ik krijg bier geserveerd. Ik ben nu al happy eigenlijk.
Ja, bier is ook een beetje hè, de herfst. De Autumn Series komen eraan. Ja, ik moet meteen denken aan de Oktoberfesten. Die gaan dit jaar ook niet door. Maar wel goede ontwikkelingen, toch? Heel al met al.
Ja, en fijn dat er weer publiek bij kan zijn. En de PDC, moet ik zeggen, heeft het wel erg goed gedaan met de World Matchplay. Dat viel amper op. Je weet het natuurlijk wel, maar dat hebben ze echt goed gedaan. Dus ik ben benieuwd hoe dat dan met een paar honderd man publiek gaat klinken.
Ja, het is de Eurotour natuurlijk. De German Stars Championship is Eurotour. We hebben één toernooi gehad nu heel lang geleden. In maart denk ik. Begin maart was dat denk ik in België. Daar ben ik nog geweest. Dus dat heeft ook helemaal stilgelegen. Dit is de enige die ze nu hebben ingetekend op de kalender. Ik denk dat er nog één of twee zullen gaan komen voor het einde van het jaar. Maar ja, in principe leidt die Eurotour-ranking naar het EK. Dus wie gaat zich voor dat EK plaatsen? Dat is ook nog wel een vraagteken. Ja, en die Autumn Series. We hebben de Summer Series gehad. Dat is goed bevallen. 5 vloertoernooien op 5 dagen op rij. In een gecontroleerde omgeving, ja. In een bubbel. Ze mogen nu, omdat ze de volgende serie, de Autumn Series, spelen in Duitsland. Daar mogen ze iets minder streng zijn. Dus daar wordt niet meer met coronatesten en zo gewerkt. Maar ze proberen natuurlijk wel iedereen zo dicht mogelijk bij elkaar op 1,5 meter te houden.
Ja, maar dat is dan met name, heb je het over de spelers, de staf eromheen. Dat
ja, dus geen gasten.
Maar hoe zit het dan eigenlijk met de bezoekers? Worden die
gecontroleerd? Nee, daar mogen dus geen bezoekers bij zijn, hè, bij die Autumn Series. Alleen bij dat Eurotour mogen bezoekers zijn. Maar het is een hal. We zijn er vaak namelijk, want Hildesheim is zo'n beetje het dart mekka van Europa aan het worden, zo ongeveer. Het is een vierkante blokkendoos, als je er geweest bent, in het troosteloze industriecentrum. Maar er kunnen wel 3000 man in. En daar mogen er maar 500 in. Dus die gaan ze wel echt verspreiden over de zaal.
Dan is er slechts nog maar één avond Ahoy wat er overblijft volgend jaar met de PDC. Die heeft dat dit natuurlijk ook besloten.
Ja goed, de kalender van de Premier League voor dit jaar was een lastige. We hebben nu dus 6 avonden op rij. Dan moeten er nog een aantal avonden gespeeld worden. Waarvan nog zeer onzeker is of daar wel publiek bij mag zijn. Ik denk dat als er geen publiek bij mag zijn, dat ze ook die naar Milton Keynes zullen gaan halen. Wanneer ze dan gespeeld worden, dat weet ik niet. Voor volgend jaar wilden ze toch de Premier League alweer aankondigen. Want je wil toch dat de mensen ook wel weer enthousiast blijven over de Premier League. En je kunt de Premier League nu helemaal gewoon goed verkopen als je de Premier League aan het spelen bent. Want dat hoort erbij. En de PDC is een commerciële organisatie. Die moeten natuurlijk wel gewoon kaartjes verkocht worden. Dus ze hebben alle datums voor volgend jaar aangekondigd. En niet meer 2 keer, hoor je maar nog maar 1 keertje.
Ja, wat vind jij ervan, Teun?
Jammer, jammer. Maar ik denk ook dat je realistisch moet zijn. In Nederland is natuurlijk 1 grote speel weggevallen. Dus daar ga je ook met zonder Rimmel van Barneveld, kun je afvragen, gaan die 2 keer Ahoy nog volkomen? Je hoopt dat er in ieder geval op die ene dag een Nederlander bij komt met een wildcard. Dat zou wel leuk zijn voor die avonden. Want we willen natuurlijk Nederlanders willen in Ahoy Nederlanders zien. Dus daar moet er weer eentje op gaan staan dan naast Van Gerwen. Hoe meer, hoe beter.
Nou ja, het is lastig op dit moment. We hebben het wel ook een beetje uit de matchplay over gehad. De nieuwe nummer 2 van Nederland is niet Jeffrey de Zwaan. Is niet Jermaine Wattimena. Maar is Danny Noppert nu. Dus is hij dan de aangewezen man om dat vaandel te gaan dragen naast Van Gerwen? Het is een hele goede speler. Don't get me wrong. Maar hij heeft volgens mij nog niet de inhoud en de capaciteiten om toernooien te gaan winnen.
Wat mist hij het meeste, vind je?
Uithoudingsvermogen. Zijn speelstijl kost zoveel energie. Het is een vrij trage speler. Hij moet iedere pijl concentreren. En als het mis is, dan is het ook vaak, zie je in langere partijen, dat het ver mis is.
Mentaal zit het bij hem wel goed. En qua worp zou dan Jeffrey de Zwaan de aangewezen persoon moeten zijn.
Ja.
Daar wachten we al zo lang op. Maar
hij is nog jong, hè? Ik geef hem nog een paar jaar, maar ik zeg Martijn Kleerma.
Kijk, mooi vooruitzicht. Mag ik jullie alle twee weer hartelijk danken voor de komst naar de studio. Teun en jij in het bijzonder. Jacques, we spreken natuurlijk over een maand weer. Jullie zijn langzaam zekerlijk aan het voorbereiden op die 25 augustus. Hè, dat de Premier League weer van start gaat. 6 dagen op een rij.
Ja, misschien tegen de tijd dat we dit uitzenden is het al meer dagen geworden. Omdat andere avonden weg zijn gevallen. Maar daar kunnen we niet voor zijn, Ron.
De tijd zal het ons leren. Ja, dat was hem voor deze maand augustus. RTL Darts Bullseye, de podcast.
Dankjewel voor het luisteren. En volgende maand zijn we er op de derde woensdag van de maand. Normaal gesproken is dat de tweede woensdag van de maand. En mocht je intussen vragen of opmerkingen hebben, laat het ons vooral weten. Dat kan via de social media kanalen van RTL Darts. Voor nu nogmaals bedankt voor het luisteren. En graag tot over een maand en een week.